Thank you. Goedemorgen, gemeente en gasten, allemaal hartelijk welkom bij deze dienst, waarin dominee Van Kampen uit Ede zal voorgaan. De organist is vanochtend Klaas Teunis Hoefnagel. Er is vanochtend ook weer kindernevendienst en de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 mogen hierachter naar de consistorie en die van groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. De bloemen hier naast mij gaan vandaag als groet van ons allemaal naar familie Van der Vlist, Hoenderkamp 8. Dan iets over het douwtrappen, want op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, willen we als gemeente weer gaan douwtrappen. We nodigen alle gemeenteleden, van jong tot oud, uit om mee te wandelen, te ontbijten en daarna samen de Hemelvaartsdienst bij te wonen. Mocht je nou zeggen, maar wij gaan met die hele karavaan richting een klein dorpje in Flevoland, weet dan, het weekend is ook na de Hemelvaartsdienst nog lang en dan ga je tenminste extra opgewekt op pad. Dus ook dan van harte welkom. Meer informatie en het aanmeldformulier, dat vindt u op de website of in het kerkblad. Dan iets over de collecte in deze dienst. De collectes in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het werk van hulp aan vele Soedanese vluchtelingen die terugkeren naar een periode van zware oorlog naar Zuid-Soedan en daar hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is een project van project 1027 van de GZB. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collectes van harte bij u aanbevolen. Als intochtlied gaan we nu staande zingen gezang 444 vers 1, 2 en 3. We wensen u allen hier in de kerk en die thuis meeluisteren of kijken via kerkomroep een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en voor jullie, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente door het zingen van Psalm 147, vers 1 en vers 2 in de oude berijming. Psalm 147, 1 en 2. Laten wij ons wel uitmoedigen voor het aangezicht van de Heere onze God. Hem bidden om vergeving van onze zonden, ook van de afgelopen week. En hem bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Barmhartige en heilige God in de hemel, wij danken u van harte voor het grote geschenk van deze dag, deze eerste dag van de week. De dag van de opstanding, die ons elke zondag weer herinnert aan die ene bijzondere eerste dag der week, toen uw Zoon opstond uit de dood, als de overwinnaar over de zonde en de duivel en de macht van de duisternis. Heere God, we bidden u dat we zo deze zondag ook mogen beleven als een paasdag. En dat de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus ons hart en leven mag vervullen. Zodat we mogen groeien in het geloof, in de afhankelijkheid en de gehoorzaamheid aan u. Heer God, u kent ons allen, de grote en de kleine. We bidden dat u ons wilt spreken naar het hart. Zodat we straks naar huis gaan met dankbare verwondering. God was in ons midden en u had ook mij op het oog. Open de schrift in Heere God, opdat wij ze verstaan. En open onze harten, opdat wij uw woord zullen ontvangen en het bewaren. En er ook wat zullen leven in de komende week, in alle dagen van ons leven. Zo prijzen wij uw naam en we bidden u, wees in ons midden verrassend en verrijkend door uw Heilige Geest. En laat alles wat wij doen, het spreken en luisteren, het zingen en het bidden, mogen zijn tot lof en verheerlijking van uw grote naam, van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de God die leeft tot in de eeuwigheid. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen gemeente de Heilige Schriften en we doen dat vanmorgen. We mogen nu weg. Dank u wel. Wat zouden we zijn zonder kerkraad, hè? Dank u wel. De kinderen die mogen naar de kindernevendienst. En jullie mogen daar ook een gedeelte uit de Bijbel horen op jullie eigen manier. Groep 1, 2 en 3 naar de consistorie. 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. We wensen jullie op een heel goed moment samen rondom de Open Bijbel. Samen lezen uit het Oude Testament, uit het boekje Rut. Daarvan lezen we het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 12. Rut 2, vers 1 tot en met 12. Dan lezen we het woord van God. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. Zijn naam was Boaz. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En hij zei tegen haar, en zij zei tegen haar: ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boaz terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem. En zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarom zei Boaz tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: dit is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei: laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnen gezeten. Toen zei Boaz tegen Rut: u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die ze aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boaz antwoordde en zei tegen haar: het is mij allemaal verteld. Alles wat u naar de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van de dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Tot zover de lezing uit het boekje Rut. Dit gedeelte tevens het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging en we zingen samen uit Psalm 146, daarvan de versen 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Bereiding Psalm 146, vers 1, vers 3 en vers 4, nieuw berijmd. Na de verkondiging willen we zingen uit Psalm 17, derde en het zevende vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 17, vers 3 en ook vers 7. Gemeente van Jezus Christus, het gewone leven. Zo noemde professor Miskotte zijn boek, waarin hij de geschiedenis van Rut, de Moabitische vrouw, behandelde. Het gewone leven. En Miskotte wilde maar zeggen, het dienen van God mag je niet beperken tot de binnenkamer en tot de kerkdienst Nee, de Heere God wil ook aanwezig zijn in het gewone bestaan, in het normale leven van elke dag. In de opvoeding van je kinderen, in het werk dat je mag doen, in het gezin en op de akker. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Het gewone leven, als die uitdrukking ergens past, gemeente, dan wel bij het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt. Boeiend en veelkleurig hoofdstuk, waarin van alles aan de orde komt. En daarom kiezen we voor de grote lijn vanmorgen. En op die grote lijn op het spoor te komen, letten we vooral op twee personen, twee hoofdpersonen, die we in het eerste gedeelte tegenkomen. Rut en Boas. Beide willen we voor het voetlicht halen en zien wat hun aandeel is in deze geschiedenis. En tegelijk willen we nagaan wat ze ons vanmorgen te zeggen hebben en te leren persoonlijk en als gemeente. We beginnen bij Rut. Na een vermoeiende reis is ze aangekomen in Kanaan. Samen met haar schoonmoeder en schoonzus had ze de tocht uit de velden van Moab ondernomen. En waar Orpa, haar schoonzuster, voor de grens terugkeerde, is Rut verder gegaan. Terwijl haar schoonzuster het niet afweten, is zij trouw gebleven. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, had ze tegen Naomi gezegd. En in gedachten zie ik haar vanmorgen voor mijn gemeente, een buitenlandse vrouw in het kleine Joodse stadje Bethlehem. Het zal haar niet echt meegevallen zijn, vermoed ik. Want Naomi en zij hebben op de een of andere manier wel een dak boven het hoofd gevonden. Maar dat is dan ook werkelijk alles. Ze zullen, om maar iets te noemen, ook moeten eten. Hoe komen ze daaraan? Zal Rut moeten gaan bedelen? Ongetwijfeld was ze daarvoor bereid. Daarvoor kennen we Rut goed genoeg uit de verhalen van vroeger op de zondagsschool, de basisschool, bij het lezen aan tafel, als gezin. Maar gelukkig, tot bedelen hoeft het nu niet te komen. Want dat is juist het begin van de gerstenoogst. Overal in de omtrek van Bethlehem wordt gemaaid. En daar waar maaiers zijn, daar lopen arme vrouwen achter hen aan om aren op te rapen. Rut heeft dat vermoedelijk gezien. En daarom vraagt ze aan Naomi: moeder, vindt u het goed dat ik er ook op uittrek om zo aan voedsel te komen voor ons beiden? Maar zegt u, is dat dan geen bedelen? Is dat niet hetzelfde als wat de vrouwen uit Rotterdam deden in de oorlogswinter van 1944... toen ze de boerderijen van heidenen verre afliepen om al een beetje voedsel te komen? Vergist u, gemeente, want wat hier gebeurt is geen liefdadigheid, geen gunst van de boeren, maar niet minder dan een recht van de arme vrouwen. Rut had er het volste recht op om aren te gaan oprapen, omdat God het zelf zo geregeld had. In Leviticus 19 lezen we: als u de oogst van uw land binnenhaalt, oogst dan niet de rand van de akker. Laat die rand dan staan en raap wat blijft liggen, niet bijeen. Vindt u dat niet geweldig, gemeente? Nu zien we een stukje sociale wetgeving van het eerste uur. Lang voordat er in Nederland ook maar iemand was die aan sociale wetten dacht, had de God van Israël ze al ingesteld, eeuwen geleden. Dat zongen we ook weer met Psalm 146. Aan wie hongert, geeft hij spijs. Aan verdrukten, recht gericht. De Heere is een God met een hart voor alles en iedereen wat onder ligt en niet meetelt. Een God die niet wil dat de een zich in weelde baat en overvloed, terwijl de ander honger lijdt en niet weet waar de eindjes aan elkaar moet knopen. Daarom vinden wij in het Oude Testament allerlei regels en voorschriften die moeten voorkomen dat er armoede is in Israël. Dat de wees en de weduwe en de vreemdeling tekort worden gedaan. God had gezegd: er mag onder u geen bedelaar zijn, niet één. Helaas heeft Israël die voorschriften lang niet altijd nageleefd. Er werd heel vaak de hand mee gelicht. U merkt dat als u de profeten leest. Keer op keer worden de rijken in Israël gestriemd Omdat ze alles naar zich toe graaien en ondertussen de armen vergeten. Isaia en Jeremia en Amos zijn heel scherp als het hier om gaat. Maar pas op, gemeente, wees niet al te snel en niet al te hard met uw oordeel over Israël. Want hebben wij het er zoveel beter afgebracht bij Nederlanders? Waarom barmhartigheid en gerechtigheid woorden die de kerk hoog in haar vaandel droeg? Of waren zaken als armoede en onderdrukking voor ons te aards? Om er ons als kerk en als christenen mee bezig te houden. Waren we zo vroom en zo geestelijk dat we dit soort gedeelten in de Bijbel maar liever passeerden of het hoofd zagen? Ik vrees. Ik moet ineens denken aan een boek dat ik onlangs las. Een streekroman die zich afspeelt in Utrecht. Het boek geeft een duidelijk beeld van de kerkelijke en maatschappelijke situatie een paar eeuwen geleden. Nou, dan schrik je wel, gemeente, als je leest welke dingen er toen konden gebeuren. Rijke boeren, stinkend rijk, die hun arbeiders lieten werken voor een hongerloontje, zodat ze ander amper rond konden komen en geen medicijnen konden betalen voor hun zieke kinderen. En het waren echt geen buitenkerkelijke boeren, maar mensen die zondags vooraan zaten of stonden, die kerkvoogd of diaken waren. Vandaag is vandaag veel anders. Nu er opnieuw mensen in ons land in de knel komen, de tegenstelling tussen arm en rijk enorm toeneemt, mensen die baanloos geworden zijn, bijstandmoeders die van hun uitkering niet rond kunnen komen, gezinnen met veel kinderen, en dan heb ik het nog niet eens over de schrijnende verhoudingen in onze wereld. Onze wereld waarin een derde zich rijk mag noemen, terwijl miljoenen mensen in armoede leven en duizenden mensen sterven van de honger. Een wereld waarin iedere 5 seconden een kind overlijdt door ondervoeding. Iedere 5 seconden moet u eens uitrekenen hoeveel kinderen er tijdens een kerkdienst zouden sterven. Hebben wij daar echt oog voor en hart voor? Zijn we werkelijk bereid om te delen? Lopen wij christenen vandaag voorop om op te komen voor het recht van de armen en de verdrukten? Nee, daar hoef je echt niet links of socialistisch voor te zijn. Dat is niet minder dan een eis van God. Omdat de Heere gedenkt aan hen die onder liggen, daar mogen wij hen ook niet vergeten. Het was in de tijd van Rut zo, dat is vandaag aan de dag nog precies eender. Kijk, daar gaat ze. Die vreemde vrouw uit Moab, op zoek naar een akker waar ze toegelaten wordt. Waar zal ze terechtkomen? Wel, het staat er zo opmerkelijk, gemeente, het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam. Het overkwam haar. De oude Statenvertaling vertaalt hier anders. Haar geviel bij geval voor, staat er. Haar geviel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Het geviel bij geval voor. Bij toeval, zouden we vandaag zeggen. Toevallig kwam ze daar terecht. Jawel, zegt die jongen, maar toeval bestaat toch helemaal niet? Je hebt gelijk, maar de Bijbel gebruikt toch die uitdrukking bij geval meerdere keren. We lezen het ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld. En bij geval, zo staat er in die gelijkenis, bij geval kwam er een priester langs deze weg. Bij Rut staat het er volgens de Statenvertaling ook zo. Bij geval kwam ze op de akker van Boas. En wat betekent dat eigenlijk? Wel, eigenlijk bedoelt onze tekst te zeggen, er was van opzet geen sprake. Rut had niet de vooropgezette bedoeling om hier naartoe te gaan. Ze was niet bewust van plan. En Naomi had zich er ook niet mee bemoeid. Er was geen mens die het zo georganiseerd had. Het gebeurde bij geval, het overkwam haar. Het viel haar toe uit Gods hand. En laten we het zomaar lezen vanmorgen, gemeente. Want dat is wat hier gebeurt. God is aan het werk. Hij regeert. En hij volvoert zijn plan. Rut moet immers een van de stammoeders van de Heer Jezus worden. Daarom brengt God daar op wonderlijke wijze naar Bethlehem. Want dat niet alleen. De zaligmaker zou immers ook geboren worden uit het huis van David. Daarom moest Rut ook in het geslacht van David worden opgenomen via Boas. Kijk, daarom doet de Heer haar belanden op de akker van Boas. Bijgeval, zeker. Maar wat heet toevallig, gemeente? Is het toevallig dat de jongen en een meisje in Heteren elkaar ontmoeten en van elkaar gaan houden? Jongeren die bij de Open Bijbel leven weten beter. Die zeggen in het huwelijksformulier na: God is het die met eigen hand man en vrouw, jongen en een meisje bij elkaar brengt. Ze hadden ervoor gebeden, hun paden kruisten elkaar, ze hadden er afhankelijk niet eens erg in. Achteraf zeggen ze: wat is het wonderlijk gegaan allemaal. Wat heeft God dat heel bijzonder geleid en bestuurd dat we elkaar gevonden hebben. Wat heet toeval? Een meisje op de catechisatie zei ooit tegen me: dat ik hier vanavond ben, dominee, is puur toeval. Toevallig ben ik geboren in een christelijk gezin en toevallig hebben mijn ouders me laten dopen. Als mijn ouders nu eens moslims geweest waren of boeddhisten, dan had ik hier vanavond niet gezeten. Toeval dat jij gedoopt bent, dat je christelijk opgevoed bent, of een machtige zegen van God dat hij je in een christelijk gezin liet opgroeien. Ik voor mij zie het wel zo. En daar ben ik nog altijd geweldig dankbaar voor. Dat God mij gelovige ouders heeft gegeven. Dat zij mij hebben opgevoed met de Bijbel. Mede daaraan heb ik het te danken dat ik de God van Israël heb leren kennen. Dat hij ook mijn God, de God van mijn leven is geworden. Wat wij toeval noemen, gemeente, kan wel eens een geweldig stuk leiding van God zijn. Waardoor hij ons laat zien wie hij is en wie hij voor ons wil zijn. Waardoor zijn gaven ons toevallen, onverwacht en onverdiend. Laten wij er meer op letten, gemeente, en er meer mee rekenen. We zullen er des te afhankelijker en des te dankbaarder door worden. En het overkwam haar dat ze terecht kwam op een deel van het veld van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem. En ziet, de tweede persoon verschijnt voor het voetlicht. En ziet, die twee woordjes, gemeente, vormen in de Bijbel altijd een soort knipperlicht. Een signaal dat we zeggen: let nou goed op, want God is bezig. Hij grijpt in. En ziet, Boas kwam van Bethlehem. En hij zei tot de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Ontroerend gebeuren, vindt u niet? Een schilderij op zichzelf. Het lijkt wel of we in een kerkdienst terechtgekomen zijn. Een kerkdienst in de open lucht. Een kerkdienst met de werkgever als voorganger en de werknemers als gemeenteleden. Zoiets kan. Ik geloof zelfs dat God niets liever wil dan dit, gemeente. Dat wij niet alleen maar een zondagse eredienst erop nahouden, maar ook een doordeweekse eredienst. Een eredienst tijdens het gewone leven. Mijn eerste gemeente, klein boerendorp, was er een graanhandelaar. En die man gaf elk jaar met kerstfeest zijn personeel een prekenbundel. Geen kerstpakket met lekkere dingen en een fles wijn, maar een bundel preken in een kunstleren omslag. En ik als dominee van het dorp werd niet overgeslagen. Hij was een man die zich er niet voor schaamde om met zijn personeel te spreken over het geloof en met hen een zegen over het werk te vragen. Nou, dat zou wel een grote zeldzaamheid aan het worden zijn, vrees ik. Werkgevers en werknemers lijken vandaag vooral tegenover elkaar te staan. Meer dan naast elkaar. Daar vertellen de kranten ons dagelijks over, vrijwel. Van harmonieuze verhoudingen is weinig sprake meer. Laat staan dat zij zich één weten in het geloof. Ja, en toch is er niets mooiers en zegenrijkers dan dat. De Heere zij met u, zei Boas. En de arbeiders die antwoorden: De Heere zegene u. Prachtige groet. Boas en zijn werknemers de zegen van God toe. En dat hij het meent, dat blijkt wel uit het vervolg. Boas is geen boer die alleen maar maaiers ziet, maar een boer die ook mensen ziet. Vooral mensen. Hij ziet ook die jonge vrouw die zich te midden van de anderen op zijn akker bevindt. Ze trekt zijn aandacht en hij vraagt aan de maaiers: van wie is deze jonge vrouw? Opmerkelijk. Rut is getrouwd geweest. Ze is een weduwe. Maar Boas heeft het over een jonge vrouw. Blijkbaar zag ze er nog jong en aantrekkelijk uit. En dan ontstaat er een uitvoerig gesprek tussen die twee op de akker. En uit alles blijkt dat Boas zich geweldig tot Rut voelt aangetrokken. Hij omringt haar met liefde en zorg. Zijn arbeiders waarschuwt hij dat ze met rust gelaten moet worden. En hij beveelt hen ook om wat meer aren te laten vallen dan anders. En 's middags mag ze met de maaiers mee eten en mee drinken van de wijn. Boas zou wel een oogje op Rut hebben gehad, denkt de meisje. Ja, dat denk ik ook. Maar weet je waarom dat zo was? Omdat Rut zo'n knappe, mooie vrouw was? Vast en zeker. Maar zeker niet alleen daarom. Er was iets heel anders dat Boas aantrok in deze vrouw. De diepste reden vind je in vers 11 en vers 12. Boas blijkt al eerder van Rut gehoord te hebben. Hij weet dat ze met Naomi is meegekomen. Dat ze haar familie en haar volksgenoten verlaten heeft om zich te voegen bij het Joodse volk. Boas die prijst haar om dit alles. En wat hij bovenal zo waardeert, dat ze gekomen is om de Heere, de God van Israël, te dienen. Dat ze wil schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Dat is leerzaam, jongelui. Beter begin van je relatie, beginnen van je huwelijksrelatie, is niet denkbaar. Dit is echt geweldig als je zo verkering mag krijgen. En zo tot een huwelijk mag komen. Niet omdat die buitenkant zo mooi is en zo aantrekkelijk, maar omdat je samen één bent in het geloof. Omdat je samen de Heere God wil dienen. Daar mag je om bidden. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Ook al ben je misschien nog heel erg jong, geloof me, dat is echt niet ouderwets of conservatief of overdreven vroom. Nee, dat is de beste basis om op voor te bouwen. De beste basis die je maar denken kunt. Bij Boas en Rut is het zo. Er is herkenning en verbondenheid. Van een huwelijk is in dit hoofdstuk nog geen sprake. Maar de basis wordt wel gelegd. Het goede begin is er. En God zelf zal zorgen dat de rest ook in orde komt. Dankbaar keert Rut terug naar huis. Een volle evangelist heeft ze verzameld deze eerste dag. Je kunt het allemaal lezen in het vervolg van het hoofdstuk. Een volle eva. En een eva was 36 liter. En dan komt er bij het overschot van de maaltijd dat ze ook mee mocht nemen. Wat zal Naomi verbaasd zijn geweest? Kind, zoveel aren. Hoe kom je eraan? Waar ben je toch geweest? Gezegend de man die je zo heeft behandeld. Maar het antwoord van Rut maakt Naomi pas echt enthousiast. Moeder, ik heb gewerkt op de akker van een zekere Boas. Van Boas? Het is net alsof er een wekker afloopt in het hoofd van Naomi. Boas. Met die naam wordt er met een ruk een donkere gordijn weggeschoven dat voor de toekomst lag. Gezegend zij de Heere die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden. Gemeente, is dat Naomi? Hoe volstrekt anders klinkt dit dan wat we eerder van haar hoorden. Noem mij maar Mara, bitterheid, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Als een berooide en eenzame vrouw was Naomi naar Bethlehem gekomen. Ze wist het niet meer en Naomi zag het ook niet meer allemaal. Haar verdriet stond als een huizenhoge muur voor haar. Nu ineens ziet ze een opening. Nu ziet ze weer de hand van God en ziet ze ook het hart van God. Zijn weldadigheid en zijn verbondstrouw. Er verschijnt weer glans en gloed in haar ogen. Een onverwachte perspectieven voor haar opengaan. Kind, Rut, we hoeven geen zorgen meer te hebben. Want de Heer zelf heeft je bij Boas gebracht. En Boas, die man is nog familie van ons. Hij is een van onze lossers. Boas is losser. Wat dat losserschap precies inhoudt, hoef ik denk niet te vertellen, gemeente. De losser, in het Hebreeuws de Goel, is de man die zijn familie moest helpen wanneer deze in financiële problemen was gekomen. Als bijvoorbeeld het land gedwongen verkocht was, moest de losser het weer terugkopen. Maar u begrijpt dat losserschap, dit losserschap, deze instelling van God, is van Naomi de reddende hand die haar wordt toegestoken. Hij is de losser. Maar zegt u, waarom heeft Naomi dat niet eerder bedacht? Want dat kon ze toch wel weten. Waarom heeft ze niet eerder al een beroep op Boas gedaan? U hebt gelijk, Naomi wist het. En tegelijk wist ze het niet. Althans, ze deed er niets mee. Ze liet het liggen. Ze ging er niet mee aan het werk. Ik weet hoe vaak gebeurt het ook niet bij ons. Dat je hoofd de dingen wel op een rij heeft. Maar dat je hart, je binnenste er niet mee kan komen. Mag ik een voorbeeld geven? Je weet met je hoofd wel dat de Heer Jezus voor de zonde gestorven is. Maar je eigen schuld, je zonden staan zo hoog voor je, dat je dat niet op jezelf durft toe te passen. Nou, je weet wel dat het Pasen geworden is. Dat Jezus opgestaan is uit de dood. En dat hij de duistere machten heeft overwonnen. De macht van de duivel en van de ziekte en van de dood. Maar er is zoveel gebeurd in jouw leven, dat die wetenschap doodkapitaal is geworden. Je kunt er met je hart niet bij. Er is een donkere wolk tussen geschoven, zodat alle zicht op de gekruisigde en opgestane is verduisterd. Misschien weet u, misschien weet jij daar alles van uit ervaring. U zegt vandaag misschien ook in uw hart, noem mij maar Mara, bitterheid. Want je bent vastgelopen met jezelf, met omstandigheden, met de leiding van God in je leven. Mara, bitterheid. Hoe wordt het ooit weer Naomi, liefelijkheid? Alleen als we bedenken dat er een losser is, een verlosser. Een verlosser die klaar staat om te helpen, om te redden uit de nood. En zo'n losser, zo'n verlosser is het toch. Maarten Luther die dichter vraagt u zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Jezus Christus, hij is de losser bij wie hulp en uitkomst is. En ja, dat kun je weten met je verstand, maar dat is niet genoeg. Dan moet je ook mee aan het werk gaan. Om het nou eens ouderwets te zeggen vanmorgen, dan moet je werkzaam mee worden voor de troon van de genade. Biddend, Heer Jezus, u bent ook de losser, de verlosser. Wilt u ook nu zijn? Wilt u het ook voor mij zijn? En zou hij het willen doen? Zou Boas Naomi en Rut willen helpen? Zou hij zijn taak als losser op zich willen nemen? Dat is nou de vraag. Naomi zegt er tegenover Rut voorlopig nog niets over. Ze loopt niet op de dingen vooruit. Voorlopig moet Rut maar gewoon doorgaan met aren rapen totdat de oogst voorbij is. Hoe het zal lopen allemaal moet ze maar afwachten, geduldig en vertrouwend. En die raad mogen we ook elkaar vanmorgen meegeven, gemeente. Hoe moeilijk het soms ook zijn kan in ons leven, hoe donker de weg die je moet gaan kan zijn, ook jouw leven misschien. Leg het in Gods hand. Laat hem zijn gang maar gaan. Vertrouw er maar op dat er een losser is, een helper, groot van kracht. En dat hij bij machten is om ons te helpen, te redden uit de zorgen en uit de problemen. Die raad mogen we elkaar vanmorgen meegeven. Hoe moeilijk het ook kan zijn in ons leven, hoe donker de weg kan worden die we hebben te gaan, leg het in Gods hand en laat hem zijn gang gaan. Vertrouw er maar op dat er een losser is. een helper groot van kracht, dat hij bij machten is om ons te helpen boven bidden en boven denken. En ondertussen mag u doen wat uw hand vindt om te doen. Net als Rut, de Moabitische. En net als die andere, Paul Gerhardt, de dichter uit de 17e eeuw, die het prachtige lied maakte. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid, geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schrijdt. Laat hem besturen, waken. En zalig zijn wij, als we deze dingen weten en ze ook doen. Amen. Samen danken en bidden.
Wacht even.
Ja, fijn dat jullie er ook weer zijn. Hopelijk hebben jullie een fijn moment gehad. Ik zie allemaal bladen met tekeningen erop. Prachtig. Wij gaan samen danken, onze handen vouwen, onze ogen sluiten. En we willen bijzonder denken aan de zorgen die er zijn in de gemeente. We willen ook danken voor de mooie dingen die er zijn. We bidden voor de zieken thuis of elders. En we danken voor het voorspoedige herstel van de ingreep die Wim Verdonk onderging. We dragen hem op aan de troon van de genade, ook voor de verdere voorspoedige genezing. We willen danken met het bruidspaar De Kleine. Ze hopen morgen te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Heel bijzonder. 60 jaar getrouwd. En we bidden om een gezegende dag, ook onder de huidige omstandigheden. En zo mogen we ook bidden voor de nood die er is in de wereld, in Israël. En in de volkerenwereld, in Oekraïne en op zoveel plaatsen waar oorlog is of waar geleden wordt door honger. Laten we samen God danken en bidden aan het einde van deze dienst. Heere onze God, God van Israël, we begrijpen dat ook wij mogen schuilen elke dag onder uw vleugels. Net zoals Rut haar toevlucht had genomen, komend uit het heidense land Moab met haar afgoden, om te schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Want daar was ze veilig. Daar mocht ze zich geborgen weten. En Heere God, dat is ook gebleken in haar leven. En mag het zo in ons leven ook zijn. U kent ons allen, u weet van de vreugden en de zegeningen die we mogen tellen. Maar u weet ook van tegenslag en van verdriet. Heere God, geef dan dat we er niet mee weglopen. Dat we ons er niet in verstoppen. Maar dat we echt bij u aankloppen en u bidden. Dat we bij u mogen schuilen onder de warmte en de beschutting van uw vleugels. Heer God, we danken u voor het woord dat u meegaf. Mag dat ook echt meegaan de week in. Morgen als we weer naar school gaan of als we weer aan het werk gaan. Heer God, wilt u bij ons zijn in de opvoeding van onze kinderen. Wilt u ons nabij zijn bij het werk in de gemeente. Mag alles zijn in afhankelijkheid van u, de God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee. En wilt u ons helpen bij de taken die wachten voor de komende week. Dat u zich ook ontfermen over alles wat leidt in deze wereld. Maak ons ook alert op deze dingen, Heer, dat we niet eraan voorbij leven. Dat onze ogen er niet voor sluiten. Maar dat we u mogen navolgen, u die de God van Israël bent. En die oog heeft voor de hongerigen en voor de armen, voor allen die verdrukt zijn. We bidden nu, Heere, voor uw volk Israël. In deze uitermate spannende tijden. U weet van de geweldige tegenstellingen die er zijn in de wereld. Voor Israël, tegen Israël. Voor de Palestijnen, tegen de Palestijnen. Heere God, doe ons er overheen zien op u. Want u bent machtig om vrede te geven. Om dingen te bewerken die wij absoluut niet voor elkaar krijgen. Bid om de shalom voor Israël, voor het Joodse volk. Maar ook om de vrede voor volk in Gaza, wilt u alle terrorisme verbreken en wilt u geven dat er in het Midden-Oosten echt vrede mag zijn, waar mensen mogen leven uit uw goede hand. Zegen ook de volken waar oorlog is in de rest van de wereld, te bidden voor Oekraïne, waar zoveel soldaten elke dag sneuvelen. We bidden voor de nood die er is in Soedan en in Congo en op zoveel andere plaatsen in deze wereld, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar mensen macht grijpen en alleen maar leven voor de macht en voor het bezit. O God, wilt u de grootte van de aarde wijsheid geven en doen zien. Dat zij geroepen zijn om te dienen, om er te zijn voor hun onderdanen. En niet om te heersen en zichzelf te verrijken. Zo danken wij u voor alle goede dingen. Bidden we u om uw zegen, ook voor het werk van de zending en van de evangelisatie. Heer God, wilt u de genade in voorzien. En wilt u uw koninkrijk uitbreiden en bouwen. We vragen u al deze dingen. U bidden voor onze broeders en zusters in vervolging. Op zoveel plaatsen waar ze niet in vrijheid kunnen samenkomen. Zoveel christenen die bedreigd zijn. Heere God, wilt u open deuren geven. En geven dat mensen in vrijheid en vrijmoedigheid u mogen dienen. We bidden het alles. En we danken dit alles, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat er één is die zijn leven gaf aan het kruis om onze gebeden te verhogen. Hij stierf opdat wij zouden leven. Heere, we danken u voor zijn offer. En we bidden u om geloof en hoop en liefde elke dag weer opnieuw. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Wij zingen in de gemeente ten slotte dat prachtige lied van Paul Gerhardt. Beveel gerust die wegen. En we zingen ook het andere vers. Laat hem besturen waken. En de collecte wordt nu gehouden. Dus van harte aanbevolen de collecte. En aansluitend aan de collecte zingen wij het lied Beveel gerust die wegen.
Thank you.
Ga nu heen in vrede, bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.
Yeah. Heer.